Een duik in de geschiedenis van Zeeland en Holland. We vertrekken vandaag in de nabijheid van Philippien, een dorp gekend in Vlaanderen om zijn vele mosselrestaurants. We zijn dus dicht bij een zeearm, waar de vermaarde Zeeuwse mosselen worden gekweekt en de Zeeuwse maatjes gevangen. Zeeland is echter niet alleen gekend om zijn lokale visvangst, maar ook als toegang tot de wereldzeeën. Het zou leuk zijn indien, met een beetje geluk, een zeeschip voorbij zou komen wanneer jullie het kanaal Genterneuze oversteken. Maar de link tussen Zeeland en de wereldzeeën wordt nog duidelijker als we bedenken dat aan de andere kant van de wereld zich Nieuw-Zeeland bevindt. Die eilanden werden in 1643 voor het eerst vanuit West-Europa bereikt door Abel Tasman, die ook zijn naam gaf aan het eiland Tasmanië. Die Abel Tasman werkte voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort de VOC. In de economische literatuur wordt de VOC beschouwd als de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. Het groeide uit tot het destijds grootste handelsbedrijf ter wereld en wordt vaak gezien als het eerste particuliere bedrijf dat in meerdere landen vestigingen had. De VOC had in het Nederland van toen een monopolie gekregen op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika en ten westen van de Straat van Magellaan in Zuid-Amerika. Dat die eilanden aan de andere kant van de wereld door de VOC Nieuw-Zeeland werden genoemd, is niet helemaal toevallig. Het heeft iets te maken met de stichting van de VOC. Daarvoor moeten we ons eerst een idee vormen van de risico's van de scheepvaart naar het Verre Oosten in die tijd. Het ging toen vooral om de aanvoer van peper. Het waren Portugese en Engelse schepen, gefinancierd door koningen, die deze risicovolle tochten ondernamen. Maar ook Hollanders wilden hun graantje meepikken in die gevaarlijke, maar lucratieve operaties. Dat werd als volgt georganiseerd. Rijke kooplui lieten samen een schip bouwen, huurden de bemanning en stuurden hen uit. Als het schip na vele maanden terugkwam, werd de vracht verkocht, als ook het schip. Zo recupereerden de investeerders hun inzet, maar dan met een serieuze winst. Tenminste, wanneer het schip goed en wel terugkwam. En dat was niet altijd het geval. Wanneer het schip niet terugkwam, waren ze hun geld kwijt. De grootste geldschieters van dergelijke privéoperaties zaten in Amsterdam. Maar ook in Middelburg en in andere gemeenten in Zeeland waren er kandidaten. Hier komt nu de figuur van Johan van Oden-Barneveld op de proppen. Hij was in die tijd de voornaamste politicus in de noordelijke Nederlanden en hij slaagde erin alle macht toe te schuiven naar de Staten-Generaal, die opgericht werden onder de Bourgondische hertogen. Hij wilde geen pogingen meer ondernemen om voor de noordelijke Nederlanden een soevereine vorst te vinden, zoals dat in alle landen het geval was. De Staten-Generaal als staatsorganisatie was een samenwerkingsverband tussen zeven relatief autonome provinciën. Zij vormden de regering van de Nederlandse Republiek. Van Oldenbarneveld wou datzelfde doen met de scheepvaart naar het Verre Oosten. Door de risico's te poelen en de winsten te verdelen tussen individuele ondernemers stonden die veel sterker en konden ze ook investeringen doen in pakhuizen en in permanente vertegenwoordigingen in het Verre Oosten. Cruciaal daarbij was dat de Zeelandse steden in zo'n maatschappij altijd in de minderheid zouden zijn ten overstaan van de investeerders van Amsterdam. De Zeelanders vreesden, en niet helemaal ten onrechte, dat zij de dupe zouden worden van die operatie. In 1602 kon Van Oldenbarneveld hen overhalen, zodat alle vaarten naar het Verre Oosten vanuit de zeven provinciën binnen het kader van één groot samenwerkingsverband georganiseerd werden. Heeft dat iets opgebracht? Die vraag kunnen we stellen aan economisten. Van economisten wordt soms smalend gezegd dat ze zeer bedreven zijn in het voorspellen van het verleden. Maar als ze grondig en bedachtzaam aan het rekenen slaan, komen er wel interessante bevindingen uit. Men weet bijvoorbeeld dat de VOC in 1637 op de beurs 78 miljoen gulden waard was. Stel dat men erin slaagt om een manier te vinden om dat bedrag om te rekenen naar huidige dollars. Wel, dan kom je uit op een bedrag van, jawel, 7,9 biljoen dollar, of in het Engels trillion dollar. Komen we even terug naar de huidige beursgekte van het tweede trimester van dit jaar in Wall Street. Daar steeg Amazon 40% in waarde. We vinden er 3 bedrijven uit de zogeheten Trillion Club. Het is te zeggen, bedrijven van wie het totale kapitaal meer dan 1.000 miljard dollar bedraagt. Het gaat om Apple, Microsoft en Amazon. Voegen we daarbij nog Alphabet, dat is de koepel boven Google en Facebook, dan komen we tot een totale marktwaarde van 6,21 trillion. Dat is dus nog steeds niet de omgerekende marktwaarde van de VOC in 1637. De VOC is dus ooit, en met zeer grote voorsprong, de grootste privéonderneming geweest uit de wereldgeschiedenis. Daardoor kon de Hollandse Gouden Eeuw gefinancierd worden, maar ook het leger van Maurits van Nassau, dat op zeker ogenblik het tweede grootste leger in Europa was. Vergeten we daarbij niet dat we hier spreken over een privévennootschap die gevestigd was in een kleine staat van 1,5 miljoen inwoners en dan nog een land zonder koning. De VOC en Nederland hebben die positie niet kunnen behouden. Engelsen namen hun handelsposten militair in en kaapten de VOC-schepen. In 1795 liepen daardoor de verliezen op tot 120 miljoen gulden. In het jaar 1800 werd de VOC ontbonden. Hoe is het dan verder verlopen met Johan van Oldenbarneveld? Hij was de politieke leider en de organisator van de staat en de financiën. De veel jongere Maurits van Nassau was legeraanvoerder. Er kwamen spanningen in de Republiek rond een theologisch debat tussen de stelling dat de mens voorbestemd was voor de hemel of de hel en de stelling dat de mens een vrije wil had, met de daaraan verbonden verantwoordelijkheid. Van Oldenbarneveld was voorstander van theologen die de vrije wil verdedigden. Daarop koos Maurits voor het andere kamp en pleegde hij in 1618 een staatsgreep, waarbij hij zijn mentor en leermeester opzij zette. Hij beschuldigde hem van hoogverraad. Na een proces werd Johan van Oldenbarneveld ter dood veroordeeld en werd de vader des vaderlands op 13 mei 1619 op het Binnenhof van Den Haag onthoofd. De Gouden Eeuw heeft ook haar keerzijde.